De controle over het verhaal, hedendaagse hasbara, digitale propaganda en de psychologie van perceptie in het Israël-Palestijns conflict. In moderne conflicten is informatie niet langer slechts de achtergrond van oorlog, het is de oorlog. Afbeeldingen, woorden, hashtags en algoritmes fungeren nu als wapens net zo zeker als bommen en kogels. Het slagveld is niet alleen Gaza, de westelijke Jordaanoever of de hallen van de VN, het is ook het scherm van je telefoon, je nieuwsoverzicht en je emotionele reacties. De strijd gaat niet alleen over grondgebied, maar over waarheid, geheugen en morele perceptie. En in deze arena is het propagandastelsel van Israël, bekend als Hasbara, opgekomen als een van de meest geavanceerde en agressieve narratieve operaties ter wereld. Traditioneel vertaald als uitleg, presenteert Hasbara zichzelf als publieke diplomatie, een poging om de acties van Israël te verduidelijken voor de wereldgemeenschap. Maar in de praktijk fungeert het als een uitgebreide, door de staat gesteunde psychologische en digitale beïnvloedingsoperatie. Het doel is niet slechts te overtuigen, maar het verhaal te beheersen. Wie wordt gezien als slachtoffer of agressor, legitiem of crimineel, menselijk of wegwerpbaar? In de afgelopen 2 jaar, te midden van de geïntensiveerde aanval van Israël op Gaza en de wereldwijde opkomst van digitale activisme, is Hasbara in een nieuwe fase getreden. Het is niet langer beperkt tot persberichten of staatsmedia, het opereert nu via algoritmes, netwerken van influencers, desinformatiecampagnes en corporate handhaving. Platforms zoals X, voorheen Twitter, en TikTok, ooit voorgesteld als democratiserende ruimtes, zijn digitale slagvelden geworden waar de zichtbaarheid van lijden, en de legitimiteit van verzet, onderhevig is aan algoritmische verwijdering. Tegelijkertijd dwingen machtige miljardairs zoals Larry Ellison, die nu grote invloed heeft op zowel TikTok als traditionele media via Oracle en Skidasse, Paramount, ideologische conformiteit van boven naar beneden af. Pro-Palestijnse stemmen worden steeds meer het zwijgen opgelegd, niet alleen door staatscensuur, maar door werkgeversbeleid, algoritmische onderdrukking en psychologische manipulatie ingebed in de platforms zelf die we gebruiken om de wereld te begrijpen. Maar ondanks dit alles blijft de waarheid bestaan. Ooggetuigenverklaringen, digitale archieven en wereldwijd bewustzijn zijn begonnen te weerstaan en de Hasbara-illusie te doorbreken. Het doel van dit werk is om lezers te documenteren, blootleggen en te uitrusten met tools om die illusie te begrijpen en uit te dagen, voordat het de realiteit zelf wordt. De evolutie van Hasbara, van koude oorlog diplomatie tot digitale dominantie. Hasbara, betekent letterlijk uitleg in het Hebreeuws. Aan de oppervlakte impliceert het verduidelijking of publieke diplomatie, Israëli's poging om zichzelf uit te leggen aan de wereld. Maar Hasbara is niet slechts uitleggend, het is uitvoerend, preventief en manipulatief. Het is een gecoördineerd propagandaraamwerk ontworpen om mondiale narratieven over Israël te beheersen, met name in de context van zijn bezetting van Palestina. In tegenstelling tot traditionele public relations is Hasbara gemilitariseerd en geïnstitutionaliseerd, geworteld in de veiligheidsstaat en beoefend over platforms, talen en disciplines. Het gaat niet om het winnen van een debat, het gaat om het definiëren van de voorwaarden van de realiteit voordat het debat begint. De oorsprong, van zionistische advocatie tot staatspropaganda. De zaden van Hasbara werden geplant lang voordat de oprichting van Israël in 1948. Zionistische leiders aan het begin van de 20e eeuw erkenden het belang van het vormgeven van de westerse publieke opinie. Figuren zoals Chaim Weizmann en Theodor Herzl waren niet alleen diplomaten, maar narratieve ondernemers, die werkten om Britse en Amerikaanse elites te overtuigen dat zionisme een modern, civiliserend project was in plaats van koloniaal. Na de oprichting van de Israëlische staat nam Hasbara een formelere rol aan. Gedurende de Koude Oorlog kaderden Israëlische officials de staat als een liberale uitpost van democratie in een vijandig Arabisch gebied, in lijn met Amerikaanse waarden en westerse angsten voor Sovjet-invloed. Belangrijke vroege doelen van Hasbara omvatten: rechtvaardigen van de Nakba, de gedwongen verplaatsing van meer dan 700.000 Palestijnen in 1948. Ineernoemen van de bezetting van 1967 van de westelijke Jordaanoever, Gaza en Oost-Jeruzalem als een verdedigingsoorlog. Afleiden van kritiek op militaire acties zoals de Libanon-oorlog van 1982 en Intifada onderdrukkingen. In elk van deze perioden steunde Hasbara op de westerse pers, diplomatieke bondgenoten en Joodse diaspora-instellingen om de Israëlische versie van gebeurtenissen te versterken. Het portretteerde Israël als klein, belegerd en moreel superieur, ondanks het bezit van overweldigende militaire macht. Institutionalisering, de opkomst van de Hasbara-bureaucratie. Tegen de jaren 1970 en 1980 was Hasbara geformaliseerd binnen de Israëlische staat. het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Strategische Zaken en de woordvoerders-eenheden van dit fonds ontwikkelden elk propagandavleugels gericht op het vormen van internationale opinie. Belangrijke ontwikkelingen omvatten: de oprichting van het Hasbara-departement binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken, trainingsprogramma's voor Israëlische diplomaten en soldaten in narratieve discipline, het gebruik van APAC en aangesloten lobby's om Amerikaanse mediaberichten te coördineren, partnerschappen met PR-firma's, denktanks en grote Amerikaanse media. Dit ging niet alleen om het in goed daglicht stellen van Israël, het ging om het te legitimiseren van Palestijns verzet, het herframen van kritiek als antisemitisme en het beïnvloeden van politieke besluitvorming in westerse hoofdsteden. De Hasbara-handleiding, propaganda in de praktijk. Tegen de jaren 2000 verplaatste Hasbara zich voorbij traditionele diplomatie naar massamedia, invloed en desinformatietechnieken. Een sleutelartefact uit deze periode is de Hasbara-handleiding, een gids die wijdverspreid werd onder Israël-aanhangers in het vroege internettijdperk. De handleiding schetste retorische strategieën zoals: punt en scoren vs. waarheidszoeking, richt altijd op het winnen van het argument, niet op het uitleggen van het probleem. Emotionele appen als: roep angst, schuld en trauma op, bijvoorbeeld constante verwijzingen naar de Holocaust of terrorisme. Herleiding, wanneer uitgedaagd op Israëlische acties, draai naar Hamas, Iran of antisemitisme. Discrediteren en delegitimiseren, val de boodschap eraan, niet het bericht, vooral critici, journalisten en academici. Deze tactieken zijn niet beperkt tot staatssectoren. Ze worden nu verspreid via studentengroepen, diaspora-organisaties en online vrijwilligers, die een wereldwijd leger van digitale propagandisten vormen. Hasbara 2.0, de digitale draai. De echte transformatie kwam in de jaren 2010 en versnelde in de jaren 2020. Naarmate traditionele media-invloed verloren en sociale media-dominantie wonnen, draaide Hasbara. Het begon zich te richten op influencer campagnes, AI-moderatie, algoritmische engineering en real-time digitale desinformatie. Belangrijke ontwikkelingen omvatten: de woordvoerders een eind van die virale TikToks creëert om luchtaanvallen te herframen als heldhaftigheid. Civiele Hasbara-strijders gecoördineerd op WhatsApp en Telegram om pro-Palestijnse post massaal te rapporteren. De Israëlische regering financiert multimiljoen dollar digitale campagnes om platforms te overspoelen met pro-Israël content, vooral tijdens periodes van escalerende geweld. Het bod van het Israëlische ministerie in 2019 dat 3 miljoen is biedt voor een geheime sociale media-operatie gericht op de legitimisatiecampagnes. Deze inspanningen culmineerden in wat analisten Hasbara 2.0 noemen, een propagandaregime aangepast aan het platformtijdperk, waar snelheid, viraliteit en emotionele manipulatie belangrijker zijn dan feiten of beleid. Platform als propaganda, hoe Hasbara X, voorheen Twitter, veroverde. Toen Elon Musk Twitter eind 2022 verwierf en het hernoemde tot X, trad het platform in een nieuwe ideologische fase. Gemarkeerd als een toevluchtsoord voor vrije meningsuiting, evolueerde X snel naar iets veel partijdigeres, een slagveld voor staatsgebonden informatieoorlogvoering, waar het Hasbara-apparaat van Israël vruchtbare grond vond om zijn berichten te versterken, dissent onderdrukken en de publieke perceptie van het Israël-Palestijns conflict in real-time te vormen. Hoewel Twitter lang problemen had met bias en moderatie-asymmetrieën, markeert het post-Musk-tijdperk een dramatische escalatie in staatsnabije narratieve engineering, met de Israëlische regering, DIF en aangesloten netwerken die volledig profiteren van platformveranderingen, leiderschapssympathieën en algoritmische ondoorzichtigheid om een dominante perspectief te verankeren. Van platform tot proxy, hoe zich alineerde met Hasbara doelen. Onmiddellijk na de Hamas-aanvallen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende aanval van Israël op Gaza, schakelden Hasbara-operaties over in overdrive. Tegelijkertijd werd ik structureel gealineerd met deze inspanningen. Algoritmische bias. Pro-Israël content explodeerde in zichtbaarheid, vaak met opgeblazen bereik ondanks lage betrokkenheid. Pro-Palestijnse posts werden begraven, shadowbanned of gemarkeerd als terrorisme ondersteunend, zelfs wanneer gepost door journalisten of academici. Trending topics zoals hashtag Gaza verdwenen mysterieus uit de zichtbaarheidstools van het platform tijdens periodes van zware bombardementen en burgerdoden in Gaza. Goedkeuringen van Elon Musk. Musk booste persoonlijke accounts bekend om het verspreiden van desinformatie of sterk partijdig pro-Israël content. Hij platformde figuren met banden aan Israëlische invloednetwerken, inclusief diegenen die het berichten herhaalden tijdens kritieke militaire operaties. In veel gevallen echoede Musk Hasbara talking points zelf, Hurfra men kritiek op Israël als veiligheidsdreiging of extremistische propaganda. Beleidswijzigingen die censuur bevoordelen. De community note-functie, bedoeld om context toe te voegen, werd vaak gewapend om pro-Palestijnse stemmen te ondermijnen. Massa-suspensies richten zich op journalisten, kunstenaars en zelfs overlevenden die real-time footage van gebeurtenissen in Gaza posten. Dissidentenstemmen werden vaak gelabeld als desinformatie zonder beroep of uitleg. Samen creëerden deze structurele veranderingen wat gebruikers begonnen te noemen een hasbara feed, een gemanipuleerde versie van de realiteit waar slechts één kant van een brute conflict consistent zichtbaar was, en empathie voor de ander algoritmisch ontmoedigd. Digitale brigades in contentoverstroming. Het succes van hasbara op X heeft nooit uitsluitend op algoritmes vertrouwd. Menselijke interventie, vaak gecoördineerd, speelde een grote rol. Digitale brigades. Vrijwilligers en betaalde hasbara-influencers werken in netwerken om pro-Palestijnse accounts massaal te rapporteren. Deze netwerken overstromen commentaren met gescripte talking points, derailen triads met intimidatie en zaaien desinformatie die moeilijk te corrigeren is zodra viraal. Overstromingsstrategie. Tijdens hoogprofielmomenten, bijvoorbeeld ziekenhuisbombardementen, VN-resoluties, wordt X overstroomd met pro-Israël infographics, eigen-genereerde content of emotioneel manipulatieve video's die IS-soldaten afschilderen als terughoudende humanitairen? Het doel is niet alleen overtuiging, het is volume-controle. Om kritische posts te verdrinken door pure verzadiging. Deze praktijk wordt ondersteund door staatsshoppen. De Israëlische regering heeft investeringen in sociale media-propaganda gedocumenteerd, inclusief een $145 miljoen publieke diplomatiecampagne gericht op westerse doelgroepen. Een bord van 2019 dat miljoenen shekels biedt voor digitale invloedoperaties. Openlijk toegegeven plannen van Netanyahu om sociale media te gebruiken als wapen in het vormen van de Amerikaanse publieke opinie. Narratieve framing, van slachtofferschap tot morele rechtvaardiging. De transformatie van X tot hasbara-versterker heeft ook de narratieve framing van het conflict verschoven. Israël wordt afgebeeld als het eeuwige slachtoffer, ongeacht militaire asymmetrie of toebrachte burgerslachtoffers. Palestijnen worden consistent gelinkt aan terrorisme, gedemenselijk door taal en visuele cues, zelfs bij discussies over kinderen of ziekenhuizen. Structureel geweld, bezetting en apartheid worden onzichtbaar gemaakt door elke escalatie te herframen als een spontane daad van verdediging. Deze framings worden versterkt via blauwe vink influencers, vaak betaald, die virale content posten tijdens bombardementen. Eigen-genereerde triads die emotioneel overtuigende taal en beeldspraak gebruiken om steun voor militaire actie te behouden. Desinformatietactieken, zoals het valslinken van journalisten of goos aan Hamas om een rapportage te discrediteren. Van moderatie tot manipulatie, de dood van platformneutraliteit. X is niet langer een stadplein. Het is een gemilitariseerd informatiesysteem, waar betrokkenheid wordt ontworpen, zichtbaarheid wordt gecontroleerd en politieke dissent wordt beheerd door zowel code als dwang. Dit markeert een gevaarlijk precedent, niet alleen voor het Israël-Palestijns conflict, maar voor democratie en digitale rechten wereldwijd. Wanneer een kant van de oorlog geniet van volledige spectrale algoritmische bescherming, en de ander geconfronteerd wordt met deposting, bans en laster, is het resultaat geen debat. Het is gemanufactureerde instemming. TikTok en de Ellison Doctrine, invloed, ideologie en platformverovering. Aan het begin van de jaren 2020 kwam TikTok op als het machtigste culturele en politieke platform voor Gen Z met meer dan 1 miljard gebruikers wereldwijd en meer dan 150 miljoen in de VS alleen, werd TikTok een ruimte waar globale narratieven niet alleen gedeeld werden, ze werden gevoeld. Tijdens tijden van oorlog, opstand of onrechtvaardigheid diende het als frontlinie voor visueel getuigenis, snel, ongefilterd en emotioneel direct. Het is precies deze rauwe macht die TikTok tot een bedreiging maakte, voor regeringen, corporaties en machtige narratieve regimes zoals hasbara. Oorspronkelijk richtte de Amerikaanse controle op TikTok zich op gegevensprivacy en angsten voor invloed van de Chinese Communistische Partij, vanwege eigendom door de Chinese techreus ByteDance. Echter, in 2025 werd die zorg opgelost toen een 80% aandeel in de Amerikaanse operaties van TikTok werd verkocht aan een consortium van Amerikaanse investeerders, met Oracle, geleid door de pro-Israël miljardair Larry Ellison, die de leiding nam over het toezicht op de algoritme- en data-infrastructuur van TikTok. Toch was wat volgde geen herstel van neutraliteit of burgerlijke vrijheid. In plaats daarvan werd TikTok een ander arm van ideologische handhaving, bijzonder genalineerd met Israëlische staatsbelangen, Amerikaanse buitenlandbeleid narratieven en miljardairs culturele invloed. De overname die één rijkdom verving door een ander. In september 2025, onder bipartisaanse druk en via een Trump-tijdperk executieve order, werden de Amerikaanse operaties van TikTok effectief in beslag genomen en overgedragen aan Amerikaanse tech-elites. Oracle van Larry Ellison nam controle over data governance en algoritmisch toezicht, een beslissing gevierd door nationale veiligheidsduiven en zakelijke media. Maar door Chinese staatsinvloed te ruilen voor Ellison's ideologische rijk, depolitiseerde de VS TikTok niet. Het herleidde simpelweg de loyaliteit van het platform. En die loyaliteit is niet neutraal. Ellison is niet zomaar een zakenman. Hij is een vocale supporter van Israël en IDF. Een hoofdfinancier van pro-Israël politieke lobby's en militaire programma's. De financiële architect achter de overname van zijn zoon van Paramount Global, dat CBS, Showtime en een breed spectrum van Amerikaanse media omvat. Kortom, Ellison's invloed strekt zich uit tot Big Tech, Oracle, sociale media, TikTok, via Oracle's infrastructuur, mainstream media, Paramount/CBS, Amerikaanse politiek, een grote Trump-donor, met banden aan Marco Rubio, onder anderen. Hij vormt niet alleen het informatiesysteem, hij bezit het. Ellison duikt erin, ideologische controle als bedrijfscultuur. Na de escalatie van de Gaza-oorlog eind 2023 begonnen interne rapporten van Oracle op te duiken. Deze onthulden een verontrustende verandering in bedrijfscultuur onder Ellison's invloed, bijzonder toen Oracle zich positioneerde om de operaties van TikTok over te nemen. Belangrijke ontwikkelingen omvatten. Executives eisen dat een liefde voor Israël in de bedrijfscultuur wordt ingebed. Werknemers die bezorgdheid uiten over Israëlische militaire acties worden verwezen naar corporate mentale gezondheidsresources. Pro-Palestijnse werknemers geconfronteerd met disciplinaire druk of represailles voor hun opvattingen. Een open brief van tientallen Oracle-werknemers begin 2025 protesteren tegen de verdiepende banden van het bedrijf met Israëlische militaire tech- en censuuroperaties. Deze praktijken weerspiegelen niet alleen bias, ze roepen autoritair conditionering op, het idee dat afwijking van een pro-Israël wereldbeeld een symptoom is van instabiliteit, verwarring of ontrouw. Deze huiveringwekkende omgeving werd weerspiegeld in veranderingen op TikTok zelf. Censuur op TikTok, stil, gericht en effectief. Sinds Oracle controle nam over de algoritme en infrastructuur van TikTok, hebben gebruikers een reeks onderdrukkingstactieken gemeld die pro-Palestijnse stemmen beïnvloeden. Zichtbaarheidsdaling. Post die Israëlische luchtaanvallen, burgerdoden of getuigenissen uit Gaza documenteren begonnen aanzienlijk lagere betrokkenheid te ontvangen dan voor de overname. Hashtags zoals #FreePalestine of #ZeJaSefirinau werden intermitterend gedempt of onzoekbaar gemaakt. Video's gemarkeerd als grafisch of misleidend werden verwijderd of beperkt, zelfs wanneer geverifieerd of gepost door journalisten. Gerichte accountacties. Prominente Palestijnse makers en activisten rapporteerden shadowbans, accountsuspensies en contentenverwijderingen zonder waarschuwing. Geverifieerde accounts die nieuws uit Gaza delen zagen hun bereik dramatisch dalen, vooral tijdens periodes van actieve bombardementen. Propagandapromotie. Pro-Israël content, inclusief Hasbara-stijl infographics en influencer commentaar, werd prominenter weergegeven in For Your Faiths. Gesponsorde posts van Israëlische regeringsjelling de campagnes werden geduwd naar Amerikaanse doelgroepen, soms geframed als educatief of humanitair. Deze contentasymmetrie weerspiegelt vergelijkbare dynamieken waargenomen op X, maar de rijkwijde van TikTok onder jongere gebruikers maakt het bijzonder gevaarlijk. Het platform is een ideologisch grooming grond geworden, waar selectieve zichtbaarheid de morele grenzen dicteert van wat gezien wordt als normaal, acceptabel of juist. Van algoritmische neutraliteit tot ideologische oorlogvoering. TikTok werd ooit gezien als een platform dat ondervertegenwoordigde stemmen, inclusief Palestijnen, een plek gaf om gehoord te worden. Het was het podium voor rauwe beelden van bombardementen, persoonlijke getuigenissen uit bezette gebieden, virale solidariteitsbewegingen die mainstream nieuwsbiases omzeilden. Maar onder Oracle en Ellison verschuift de ideologische uitlijning van het platform. Dit gaat niet alleen over zichtbaarheid, het gaat over waardecodering. Israëlische soldaten worden afgebeeld als beschermers. Palestijnen worden, expliciet of impliciet, afgebeeld als bedreigingen. Lijden wordt algoritmisch gecureerd om een soort verdriet te bevoordelen. Dit is narratieve engineering op schaal, en het wordt uitgevoerd onder dekmantel van contentmoderatie en merkveiligheid. Het mediarijk van Ellison, versterken van de narratieve muur. De overname van TikTok is slechts één knooppunt in de bredere mediaconsolidatiestrategie van Ellison. Via Skidasse Media en de overname van Paramount Global, controleert de Ellison-familie nu CBS News, Showtime. Comedy Central. Nickelodeon. Paramount Pictures. Wereldwijde streamingplatforms. Samen met Oracle en TikTok strekt de invloed van Ellison zich uit tot bijna elke grote medium van informatieconsumptie, van kinderprogrammering tot bedrijfsdatabases tot virale videoplatforms. Met zijn diepe politieke banden en ideologische rigiditeit is dit niet zomaar mediabezit, het is narratieve monopolisatie. En het wordt gebruikt om oorlog te sanitizen, dissen te disciplineren en de grenzen van toelaatbare empathie te definiëren. De psychologische effecten van Hasbara, algoritmes, angst en de vorming van publieke emotie. De macht van propaganda ligt niet alleen in wat het zegt, maar in wat het doet met de geest. Hedendaagse Hasbara, ver van een reliquie van de Koude Oorlog, is een hoogontwikkeld psychologisch invloedssysteem. Het hangt niet langer uitsluitend af van het controleren van staatsmedia of het draaien van persberichten. Het leeft nu in algoritmes, interfaceontwerpen, beloningssystemen en sociale feedbacklussen. Hasbara in het digitale tijdperk richt zich niet alleen op overtuigen, het richt zich op conditioneren. Om publieke emotie te vormen, morele reflexen te modelleren, dissen te onderdrukken en de perceptie van consensus te engineren. Algoritmische engineering van emotie. Sociale mediaplatforms creëren wat gebruikers zien via algoritmische feeds ontworpen om betrokkenheid te maximaliseren, maar deze algoritmes bepalen ook welk type informatie beloond of onzichtbaar gemaakt wordt. Hasbara operaties exploiteren dit door te zorgen dat pro-Israël content wordt versterkt terwijl pro-Palestijnse content wordt gedeboost of onderdrukt. Het resultaat is emotionele conditionering. Content die Israëls narratief ondersteunt ontvangt likes, retweets en views, trigger en dopamine hits voor de gebruiker en versterkend die gedragingen. Content kritisch op Israël, hoe accuraat of urgent ook, ontvangt vaak weinig of geen betrokkenheid, leidend tot frustratie, zelftwijfel en uiteindelijke terugtrekking. Dit vormt een beloning-straflus. Betrokkenheid is gelijk juistheid. Stilte is gelijk schaamte. Met de tijd passen gebruikers zich onbewust aan om zich te aligneren met content die goed presteert, verwarde zichtbaarheid voor waarheid. Echokamers en gemaakte consensus. Wanneer platforms zoals X en TikTok één kant van een politieke narratief boosten, creëren ze digitale echokamers, omgevingen waar gebruikers herhaaldelijk worden blootgesteld aan een smal bereik van meningen, versterken de illusie van universele overeenstemming. Dit heeft diepe psychologische gevolgen. Volgens als conformiteitsexperimenten neigen mensen ernaar groepsopvattingen over te nemen, zelfs als ze botsen met persoonlijke overtuigingen, als ze zichzelf alleen in dissent waarnemen. Dit leidt tot pluralistische onwetendheid, de overtuiging dat iemand zijn privéopvattingen verkeerd of marginaal zijn omdat niemand anders ze lijkt te delen. In de Israël-Palestijns context betekent dit dat sympathie voor Palestijnen wordt waargenomen als gevaarlijk of abnormaal, zelfs onder gebruikers die die sympathie privé voelen. Het resultaat is niet alleen stilte, het is geïnternaliseerde distortie. Een groeiend aantal gebruikers begint hun eigen morele instincten te wantrouwen. De spiraal van stilte, stilzwijgen door isolatie. Wanneer gebruikers zien dat pro-Palestijnse content gestraft wordt, door bans, laag bereik, intimidatie of werkgevolgen, leren ze zelf censuur toepassen. Dit is vooral waaronder studenten bang voor academische of professionele repercussies. Makers bang voor demonetisatie. Werknemers van pro-Israël op bedrijven zoals Oracle die collega's hebben gezien worden verwezen naar mentale gezondheidsresources voor dissent. Dit sluit aan bij de theorie van de spiraal van stilte. Mensen zijn minder geneigd een mening uit te drukken als ze sociale isolatie of straf vrezen. Hoe minder mensen spreken, hoe sterker de perceptie dat dissent zeldzaam is, zo versterkt het de stilte. Dit is precies het omgeving dat Hasbara creëert. Pathologisering van dissent. In recente jaren is psychologische dwang voorbij het feed gegaan en naar de werkplek en gemeenschap. Rapporten van Oracle tijdens de Gaza-oorlog 2023-2025 onthullen een diep verontrustend patroon. Werknemers kritisch op Israëlische acties werden verwezen naar mentale gezondheidssteun in plaats van betrokken bij de kern van hun zorgen. Executive zeist een liefde voor Israël als deel van de bedrijfscultuur, dissent framen als emotionele instabiliteit of irrationaliteit. In tech- en mediaruimtes worden pro-Palestijnse opvattingen gepathologiseerd, terwijl steun voor Israël genormaliseerd als rationeel, civiel en moreel. Deze tactiek trekt het autoritaire plaboks, hurfram in morele oppositie als mentale verwarring, verzet behandelen niet als politieke perspectief maar als psychologische afwijking. Emotionele uitputting en burn-out. Misschien het meest voorkomende psychologische effect van hedendaagse Hasbara is emotionele vermoeidheid. Gebruikers die proberen gruweldaden te documenteren, vooral in Gaza, beschrijven zich voelen als te schreeuwen in het niets. Ondanks bewijs worden hun posts genegeerd of verwijderd. Velen beschrijven gevoelens van hoofdloosheid, angst of disconnect die met Persie niet lijken te geven. Dit leidt tot digitale burn-out, terugtrekking uit activisme vanwege constante emotionele arbeid, morele dissociatie, psychologische afstand van trauma als overlevingsmechanisme, compassievermoeidheid, doofheid voor lijden vanwege overblootstelling en waargenomen nutteloosheid. Uiteindelijk is deze psychologische erosie van solidariteit een van de meest effectieve tools van Hasbara. Niet door censuur alleen, maar door uitputting. Infantiliserende van het publiek. Een andere sleutelstrategie van Hasbara is oververeenvoudiging, complexe geopolitiek framen door emotioneel manipulatieve troepes. Israël als eeuwig slachtoffer. Dit was het moreelste leger ter wereld. Palestijnen als terroristen, of passieve slachtoffers zonder agency. Deze emotionele framing infantiliseert het publiek. Het discourageert kritisch denken. Het prioriteert emotionele loyaliteit boven feitelijke nuance. Het cultiveert morele binaire, goed vs. kwaad, wij vs. zij, zonder ruimte voor context, geschiedenis of structurele kritiek. Gebruikers worden getraind niet om te begrijpen, maar om in de juiste richting te voelen. En afwijking van dat emotionele script wordt sociaal strafbaar. Hasbara en het Westen, lobbying, juridische oorlogvoering en criminalisering van solidariteit. Hasbara stopt niet bij het vormen van perceptie. Het ultieme doel is om perceptie om te zetten in macht, in wetgeving, militaire financiering, handelsbeleid en juridische kaders die verzet straffen en medeplichtigheid belonen. In het Westen, met name de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, is Hasbara geëvolueerd tot een politiek instrument. Het wordt ingezet niet alleen via virale video's of influencercampagnes, maar via lobbying, juridische oorlogvoering, academische onderdrukking en surveillance van de civiele samenleving. Lobbyinfrastructuur, de machinekamer van de West is Hasbara. De machtigste uitbreiding van Hasbara in het Westen is de lobbyinfrastructuur, met name in de Verenigde Staten. Organisaties zoals AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, ADL, Anti-Defamation League, Stand With Us, de Israeli American Council en talrijke minder bekende PACs. Punt vormen een onderling verbonden netwerk dat invloed uitoefent op verkiezingen. Vormt Amerikaanse buitenlandse beleid naar Israël. Schrijft wetgeving om de BDS-beweging te onderdrukken. Dringt aan op definities van antisemitisme die antizionisme gelijkstellen aan haatspraak. Deze groepen zijn niet slechts advocacy-organisaties, ze zijn beleidsingenieurs, diep ingebed in de Amerikaanse politieke infrastructuur. Financiële hefboom. AIPAC alleen gaf meer dan $100 miljoen uit in Amerikaanse verkiezingscycli van 2022 en 2024, ondersteunend kandidaten die onwankelbare steun aan Israël beloofden, zelfs terwijl het dodental in Gaza steeg. Politieke donaties worden gebruikt als een litmustest voor loyaliteit aan Israël. Larry Ellison, bijvoorbeeld, zou politieke kandidaten hebben gecontroleerd op hun standpunt over Israël voordat financiële steun werd aangeboden. Kandidaatdiscipline. Kandidaten kritisch op Israëlisch beleid, zoals Ilhan Omar, Rashida Tlaib of Shemal Bowman, staan bloot aan gecoördineerde smaadcampagnes, desinformatieaanvallen en primaire uitdagingen gesteund door miljoenen in Hasbara-linked geld. Dit niveau van invloed zorgt ervoor dat Amerikaans buitenlands beleid vergrendeld blijft in steun aan Israël, ongeacht publieke opinie, wettelijk schendingen of mensenrechten zorgen. Juridische oorlogvoering, solidariteit tot misdaad maken. De volgende frontier van Hasbara in het Westen is juridische oorlogvoering, het gebruik van rechtssystemen om sympathisanten van Palestijnse rechten te criminaliseren en intimideren. BDS-criminalisering. Vanaf 2025 hebben 36 Amerikaanse staten wetten of executieve orders aangenomen die individuen of bedrijven die deelnemen aan boycot, desinvestering en sancties, BDS, activiteiten tegen Israël, straffen. Deze wetten, velen geschreven in partnerschap met Israëlische lobbygroepen, vereisen vaak dat aannemers anti-BDS-eden ondertekenen. Studenten of faculteit straffen voor pro-Palestijns activisme. Publieke financiering onthouden aan organisaties geacht anti-Israël. Herdefiniering van antisemitisme. Westerse regeringen nemen steeds meer de IRA, International Holocaust Remembrance Alliance, definitie van antisemitisme over, die kritiek op Israël als potentieel haatmisdrijf omvat. Critici beweren dat dit de beschuldiging van antisemitisme wapent om politieke discours en academische vrijheid te onderdrukken. In Duitsland en Frankrijk heeft deze definitie al geleid tot politieonderdrukking van pro-Palestijnse rallies, verboden protesten en onderzoeken naar NGO's. Institutionele censuur. Universiteitsprofessoren, vooral in de VS en VK, staan voor groeiend risico bij het onderwijzen van Palestijnse geschiedenis of het uiten van steun voor decolonisatiebewegingen. Organisaties zoals Canary Mission onderhouden publieke zwarte lijsten van studenten en geleerden die pleiten voor Palestijnse rechten, lijsten vaak gebruikt door werkgevers en immigratieofficieren. Surveillance en politisering van solidariteitsbewegingen. Parallel aan juridische oorlogvoering hebben Hasbara Alinit regeringen en instellingen steeds meer antiterreurtaal aangenomen om pro-Palestijnse organisatie te surveilleren en intimideren. Campus surveillance. Universitaire hoofdstukken van Students for Justice in Palestine, SJP, worden gesurveilleerd, geïnfiltreerd of geschorst onder druk van donoren en lobbygroepen. Campusactivisten worden gemerkt als radicalen of veiligheidsdreigingen, vooral na periodes van escalerend geweld in Gaza of op de westelijke Jordaanoever. NGO-intimidatie. Hulporganisaties, mensenrechtenmonitors en zelfs VN-agentschappen worden routinematig beschuldigd van terrorisme ondersteuning als ze Israëlische misbruiken documenteren. Dit en het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn gekoppeld aan smaadcampagnes gericht op humanitaire werkers en reporters, vooral die opererend in Gaza of Jeruzalem. Reisverboden en visumintrekkingen. Palestijnse voorstanders, academici en journalisten worden de toegang tot westerse landen ontzegd, gemarkeerd aan grenzen of verboden van spreekbeurten onder vage beschuldigingen van extremisme of terrorisme-sympathie. Kortom, activisme zelf wordt heel gedefinieerd als een bedreiging, niet omdat het een risico vormt voor de publieke veiligheid, maar omdat het narratieve controle bedreigt. Culturele oorlogvoering, uitwisselen van Palestijnse legitimiteit. De door de staat gesteunde onderdrukking van solidariteit wordt versterkt door een breder cultureel project om Palestijnse legitimiteit volledig uit te wissen. Academische onderdrukking. Cursussen over settlerkolonialisme, apartheid of inheemse verzet verliezen financiering of worden politiek gericht als ze Palestina omvatten. Conferenties worden geannuleerd, sprekers gedeplatformd en academische publicaties gecensureerd onder druk van Hasbara Alinit financiers. Mediasanitatie. Westerse media-instellingen blijven doorgaan met Israëlische agressie framen als zelfverdediging. Vermeden van termen zoals bezetting, etnische zuivering of apartheid. Hasbara experts platformen boven Palestijnse geleden. Journalisten die dit framen uitdagen worden berispt, verwijderd van de opdrachten of geconfronteerd met online intimidatiecampagnes. Culturele zwarte lijsten. Kunstenaars, filmmakers en muzikanten die steun voor Palestina uiten worden gedeinfiteerd, zwartgelijst of gestraft, vooral in VS en VK-festivalcircuits. Grote culturele financiers vereisen vaak indirecte anti-BDS-naleving, financiering koppelen aan politieke stilte. Verzet en blootstelling, de Hasbara machine breken. Hasbara bloeit op controle, van media, berichten, perceptie. Het hangt af van het overweldigen van het informatie-ecosysteem met zijn versie van de realiteit terwijl concurrerende narratieven worden gesmoord via juridische oorlogvoering, censuur en psychologische dwang. Maar zelfs het meest geavanceerde propagandastelsel heeft limieten en scheuren. Ondanks de dominantie van Hasbara over westerse instellingen en digitale platforms is een globaal tegennarratief opgekomen. Het is gedecentraliseerd, digitaal inheems, moreel geworteld en vaak gedreven door degenen zonder institutionele macht. Journalisten, activisten, kunstenaars, overlevenden en technologen toegewijd aan waarheidsvertelling onder uitwissing. De macht van getuigenis, journalistiek als verzet. Een van de meest potente vormen van verzet tegen Hasbara is de daad van getuigen, vooral in real-time. Burgerjournalistiek. In de Gaza-oorlogen 2023-2025 kwam veel van wat de wereld weet niet van mainstream outlets, maar van directe video-footage vastgelegd door Palestijnen en gedeeld via sociale media. Deze rauwe getuigenissen, moeders in rouw, gebombardeerde ziekenhuizen, gewonde kinderen, snijden door gesaniteerde narratieven en bereiken miljoenen, vaak voordat ze gecensureerd konden worden. Onderzoeksrapportage. Uitgaven zoals Plus 972 Magazine, The Intercept, Middle East Eye en Electronic Intifada blijven documenteren. Israëlisch militaire desinformatiecampagnes. Surveillance technologieën gebruikt tegen Palestijnen. Westerse medeplichtigheid in wapenverkopen en censuur. Onafhankelijke journalisten op platforms zoals Substack en Patreon hebben redactionele restricties omzeild om kritische rapportage elders gecensureerd te publiceren. Archiefactivisme. Collectieven zoals Forensic Architecture en Visualizing Palestine gebruiken data, mapping en OSINT, open source intelligence, om onweerlegbare, gedocumenteerde verslagen te creëren van Israëlische oorlogsmisdaden, landroef en apartheidbeleid, bronnen nu gebruikt in internationale juridische indieningen en mensenrechtenrapporten. Tech-soevereiniteit, bouwen voor beide platforms. Erkent dat mainstream platforms zoals Six, TikTok en Instagram nu diep gecompromitteerd zijn, keren veel technologen en gemeenschappen zich tot gedecentraliseerde en ethische alternatieven. Twee van de meest opmerkelijke zijn Mastodon en Upscrollet. Mastodon, gedecentraliseerde microblogging. Mastodon maakt deel uit van de Fediverse, een netwerk van gedecentraliseerde, door gebruikers gecontroleerde sociale platforms. In tegenstelling tot X is Mastodon niet in bezit van een miljardair, dient geen advertenties en curat geen content algoritmisch. Lokale moderatie betekent dat pro-Palestijnse content minder waarschijnlijk algoritmisch begraven of verboden wordt. Veel Mastodon-instanties ondersteunen expliciet anti-koloniale, anti-apartheid en pro-rechtvaardigheid kaders. Journalisten en organisatoren die gedeplatformd zijn op X hebben hun aanwezigheid op Mastodon hersteld, het gebruikend als een veilige hub voor archivering en versterking van verzet. Mastodon is geen perfecte oplossing, het heeft een kleinere gebruikersbasis en beperkt bereik, maar het vertegenwoordigt een model voor digitale solidariteitsinfrastructuur dat bestand is tegen corporate overname en algoritmische bias. Upscrollet, mensgerichte sociale nieuws. Upscrollet is een groeiend alternatief voor traditionele nieuwsfeed-apps, met nadruk op algoritmische transparantie, gemeenschapsgedreven content curat, mentale gezondheid bewust ontwerp. In plaats van engagement maximaliserende algoritmes te gebruiken, stelt Upscrollet gebruikers in staat om te kiezen wat ze zien en vertrouwde curators te volgen, in plaats van merken of influencers. In de context van Hasbara. Upscrollet biedt een platform immuun voor verzadigingstactieken en contentoverstroming. Het wordt gebruikt door media-educatoren en activisten om ongefilterde updates te delen, vooral tijdens content blackouts op andere platforms. De focus op intentionele informatieconsumptie creëert ruimte voor nuance, geschiedenis en ethisch getuigenis. Hoewel nog opkomend, vertegenwoordigt Upscrollet een ethos van digitale verzet, waar de vierde ruimte wordt voor reflectie, niet dwang. Collectieve geheugenprojecten. Hasbara hangt af van historische uitwissing, van de Nakba, van eerdere massamoorden, van decennia onteigening. In reactie werkt een nieuwe generatie makers aan het bouwen van tegengeschiedenissen die de Palestijnse ervaring behouden en geheugen inscriben in de digitale kamers. Digitale memorie als een kunst. Kunstenaars en coders hebben interactieve kaarten van vernietigde dorpen, virtuele memorie als voor de doden in Gaza en archieven van koloniale geweld gekoppeld aan globale imperiale geschiedenis gecreëerd. Projecten zoals Decolonische Palestine en Palestinian Archive cureren teksten, afbeeldingen en orale geschiedenissen die simplificatie en historische amnesie weerstaan. Gemeenschapseducatie. Grassroots educatoren hosten teachings, leesgroepen en online cursussen om historische context terug te claimen en propagandanarratieven uit te dagen. Zinecollectieven en digitale bibliotheken zijn opgekomen als informele maar krachtige tools voor politieke heropvoeding buiten instellingen. Juridische en institutionele tegenstand. Zelfs binnen gecompromitteerde systemen staat Hasbara voor groeiend verzet. Mensenrechten juridische actie. Groepen zoals Al-Haq, Adala en Davenport Children International Palestine gebruiken Hasbara's eigen distorties als bewijs in internationale gerechtelijke procedures, inclusief genocide en apartheidzaken. Universitaire organisatie. Studenten blijven bans op Palestijnse solidariteit tarten door protest, bezetting en rechtszaken. Juridische coalities hebben succesvol anti-BDS werden uitgedaagd in Amerikaanse rechtbanken, argumenterend dat ze constitutionele vrije meningsuiting beschermingen schenden. Whistleblower blootstelling. Voormalige werknemers van sociale mediabedrijven en Goos lekken nu interne documenten, onthullend hoe algoritmes werden nagepast en contentmoderatiebeleid werd gecreëerd in coördinatie met Israëlische lobbydruk. Globale solidariteit, de strijd er verbinden. Misschien het machtigst. Verbindt het globale verzet tegen Hasbara Palestina met andere bevrijdingsbewegingen. Inheemse gemeenschappen erkennen gedeelde patronen van settlerkolonialisme. Zwarte bevrijdingsbewegingen benoemen de gedeelde logica van politiemilitarisering. Anti-apartheide veteranen in Zuid-Afrika roepen Israëls replicatie van hun voormalig onderdrukkers playbook op. Deze intersectionele solidariteit maakt het moeilijker voor Hasbara om Palestijns verzet te isoleren en te stigmatiseren. Het Urban positioneert Palestina niet als een uniek geval van conflict, maar als een focuspunt in de globale strijd tegen imperium, surveillance en onrecht. Wat niet onzichtbaar kan worden, waarheid, geheugen en de ineenstorting van het narratieve monopolie. Decennia lang opereerde de Hasbara-machinerie van Israël met opmerkelijk succes. Het projecteerde een strak behede afbeelding, een democratische staat onder beleg, een moreel leger handelend in zelfverdediging, een westers bondgenoot geplaagd door irrationele haat. Dit narratief bestond niet slechts naast de realiteit, het verving het, sijpelend in tekstboeken, koppen, beleid en emotionele reflexen. Maar narratieven, zoals regimes, kunnen instorten. En in de afgelopen 2 jaar is er iets onomkeerbaars gebeurd. Ondanks miljarden uitgegeven aan public relations, influencercampagnes, algoritmische manipulatie, juridische onderdrukking en institutionele overname, heeft de waarheid doorbroken. Niet omdat het toegestaan was, maar omdat het door de scheuren werd gedwongen, gedragen door overlevenden, gedocumenteerd door getuigen en versterkt door netwerken van gewone mensen die weigerden weg te kijken. Wat we hebben gezien in Gaza, op de westelijke Jordaanoever, in Jeruzalem, wat we hebben geleerd van whistleblowers, digitale onderzoekers, historici, kinderen en dichters, kan niet onzichtbaar worden gemaakt. Het heeft het discours veranderd. En het heeft ons veranderd. De ineenstorting van het narratieve monopolie. Hasbara opereerde ooit met bijna totale controle over het dominante discours in het Westen. Het won niet alleen debatten, het stelde de voorwaarden in van wat gedebatteerd kon worden. Maar dat monopolie is gebroken. Sociale media braken de poortwachtersstructuur, zelfs toen Israël haastte om controle te herwinnen via overnames en moderatiedruk. Burgerjournalistiek overstroomde timelines met niet gesaniteerde realiteit, het moeilijker makend om weg te kijken van oorlogsmisdaden gehuld in verdediging. Palestijnse historici, kunstenaars en activisten namen hun rechtmatige plaats in het globale discours in, weigerend gesproken te worden over in plaats van te. Ja, platforms zoals X en TikTok zijn sindsdien hergebruikt om die breuk te onderdrukken, maar de schade aan het dominante narratief is aangericht. Hasbara kan nog steeds distorteren. Maar het kan niet langer uitwissen. Een globale morele hurk al libertai. Voor velen hebben de afgelopen 2 jaar gediend als een morele ontwaking. Wat ooit als complex werd geframed, wordt nu begrepen als koloniaal. Wat ooit als conflict werd gezien, wordt nu begrepen als apartheid. Wat ooit als verdediging werd geschilderd, wordt nu herkend als dominantie. We hebben kinderen zien sterven live op stream, journalisten vermoord in koelen blode, ziekenhuizen tot puin gereduceerd, en de rechtvaardigingen brokkelen in real time af. We hebben ook mensen zien opstaan over grenzen heen, Palestina verbindend met globale strijd tegen racisme, surveillance, militarisme en staatsgeweld. Dit is geen voorbijgaand moment. Het is een morele hurk al libertai, en Hasbara heeft geen algoritme krachtig genoeg om het om te keren. Geheugen als verzet. In het hart van Hasbara ligt een eenvoudig doel, uitwissing. Uitwissing van de Nakba. Uitwissing van koloniale geweld. Uitwissing van Palestijnse menselijkheid. Uitwissing van degenen die durven te herinneren en te benoemen wat ze hebben gezien. En dus is het tegengif, de meest radicale daad, om te herinneren. Archiveren. Citeren. Getuigen. Onderwijzen. Spreken, zelfs als het impopulair is. Vooral als het impopulair is. Geheugen is niet passief. Het is een wapen. Een dat niet gekocht, begraven of gebrandmerkt uit het bestaan kan worden. Het werk voor de boeg, van narratief verzet tot structurele verandering. Het blootleggen van Hasbara is slechts de eerste stap. De echte taak ligt in. Decoloniseren van onderwijs zodat toekomstige generaties niet langer in onwetendheid worden opgevoed. Uitdagen van corporate media en techmonopolies die medeplichtig zijn geworden aan oorlogspropaganda. Eisen van accountability voor misdaden gemaskeerd door PR. Ondersteunen van Palestijnse bevrijding niet alleen retorisch, maar materieel. We moeten ons afvragen niet alleen welke waarheden we nu zien, maar welke verantwoordelijkheden die waarheden op ons leggen. Wat gezien is kan niet onzichtbaar worden gemaakt. Er is geen weg terug. De afbeeldingen zijn gebrand in de timeline van globaal bewustzijn. De namen van de doden leven in onze feits, onze gedichten, onze protesten, onze beleid. De geschiedenis kan niet langer in real-time herschreven worden zonder verzet. De ineenstorting van het narratieve monopolie is niet zomaar een mediaverhaal. Het is een verhaal over welk soort wereld we bereid zijn te bewonen, en of we voorbereid zijn om het duidelijk te zien, zelfs als die duidelijkheid ons comfort kost. En eens duidelijk gezien, kunnen we het niet onzichtbaar maken. Eens gehoord, kunnen we niet doen alsof we doof waren. Eens geleerd, kunnen we niet terugkeren naar onwetendheid. Referenties in verder lezen. Boeken en academische bronnen. Barout, Ramzi. The Les Turt, A Palestinian Story. Pluto Press, 2018. Pape, Ilan. The Ethnic Cleansing of Palestine. One World Publications, 2006. Khalidi, Rashid. The 100 Years War on Palestine. Metropolitan Box, 2020. Erakat, Nora. Justice for Some, Law and the Question of Palestine. Stanford University Press, 2019. Herman, Edward Tess, and Noam Chomsky. Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media. Pantheon, 1988. Fuchs, Christian. Social Media, A Critical Introduction. Sage Publications, 2021. Morozov, Evgeny. The Net Delusion, The Dark Side of Internet Freedom. Public Affairs, 2011. Journalistiek en onderzoeksrapportage. Plus 972 Magazine, www.972mag.com. Diepgaande onderzoeken naar Israëlische militaire beleid, Hasbara, digitale surveillance en bezetting. The Intercept, www.theintercept.com. Onderzoeken naar Amerikaanse medeplichtigheid, lobbyinvloed en tech-platformmanipulatie. Middle East Eye, www.middleeastie.net. Terreinrapportage en media-analyse over de regio. Liggend-Electronic Intifada, www.electronicintifada.net. Onafhankelijke Palestijnse journalistiek die desinformatie en rechtenmisbruik blootlegt. The Guardian, TikTok onderdrukt Palestijnse content tijdens Gaza-bombardementen, zeggen makers. 2023. Wie redt, X is nu een wapen in de Israël-Palestijns informatieoorlog. 2024. The New York Times, invloed van Larry Ellison in Washington groeit terwijl Oorik luidbreidt. 2025. Harris, hoe het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken digitale propagandacampagnes financiert. 2023. Officiële documenten en lekken. 2019 Israëlische ministerie van Strategische Zaken bot voor een geheime digitale campagne, 3 miljoen is budget. Iran definitie van antisemitisme, geadopteerd en uitgedaagd wereldwijd, www.holocaustremembrance.com. IPAC 2024 lobbyonthullingen, opensecrets.org. Twitter, X-Community Notes richtlijnen en Musk-uitspraken, gearchiveerd via internetarchief Remtech Policy Center. Open brief van Oracle medewerkers, interne protest over pro-Israël bedrijfscultuur, gelekt in 2025 via TechLex. Platformstudies en tech-analyse. Forensic Architecture, www.forensicarchitecture.org. Multimedia onderzoeken naar Israëlische oorlogsmisdaden en narratieve onderdrukking. Visualizing Palestine, www.visualizingpalestine.org. Infographics en data-gedreven narratieven die Hasbara Framing uitdagen. Algorithm Watch, www.algorithmwatch.org. Studies over politieke bias in contentmoderatie en algoritmische amplificatie. Mastodon documentatie, talks.joinmastodon.org. Om te begrijpen hoe gedecentraliseerde moderatie verzet media ondersteunt. Upscrollet, beta, www.upscrollet.org. Vogevaanse platform experimenterend met ethisch sociaal media ontwerp en decoloniseerde curatie. Juridische en mensenrechtenbronnen. Alhak, www.alhak.org, Palestijnse mensenrechten juridisch ingo. Adala, www.adala.org, juridisch centrum voor Arabische minderheidsrechten in Israël. Davenport Children International, Palestine, www.cpalestine.org. Human Rights Watch, rapporten over Israëlische apartheidpraktijken, 2021-2025. Amnesty International, Israëls apartheid tegen Palestijnen 2022. Activisten en onderwijsmiddelen. Decolonische Palestine, www.decolonischepalestine.com. Open source, citaties waren ontledingen van sleutelthema's zoals Hasbara, BDS en Nakba-ontkenning. Jewish Voice for Peace, www.jewishvoiceforpenasse.org. Leidende antisionistische Joodse organisatie die Amerikaanse beleid en Israëlische apartheid uitdaagt. Officiële site van de BDS-beweging, www.smovement.net. Middelen, campagne toolkits en juridische updates over boycott advocacy. Palestine Legal, www.palestinelegal.org. VS gebaseerde juridische ondersteuning groep die rechten van activisten en studenten verdedigt. Verdere leeslijsten en gecureerde archieven. Reading Palestine Syllabus van Columbia Students for Justice in Palestine, 2024. Digital Apartheid, Aridron Algorithmic Bias and Digital Tech Solidarity, 2025. Platform Censorship and Political Bias, MIT Media Lab Journal, lente 2025. Voor archief en lange termijn onderzoek. Internetarchieven Wayback Machine, toegang tot verwijderd of gecensureerd materiaal. Palestinian Digital Archive, www.palarchive.org. Nakba Map Project, www.nakbamap.com. Israël-Palestine Timeline, ifamerikansknieuw.org, www.ifamerikansknieuw.org.